die junge Team.
Ich hier mit?
Klopt.
Eerste klap. Erik, hoe kwam je in de luik terecht?
Nou, eigenlijk, wij wisten gewoon heel weinig van de luik toen we erin kwamen. Dus dat is ook het vreemde, eigenlijk. Vanuit het niets kom je in het bolwerk van de kraakbeweging op dat moment. We waren al met een woongroep bezig, met 6 mensen. We waren ook meer veel vrienden van de lagere school, woonden al 4 jaar in Amsterdam. Op een gegeven moment zeiden we, nou, iedereen heeft zijn eigen kamer. Laten we gezamenlijk gaan wonen. Nou, dan kom je al snel van, ja, hoe kom je aan zo'n woning? Dan kom je al bij kraken. En wij sympathiseerden wel met de kraakbeweging, liepen mee in demonstraties en dergelijke. En we hebben toen ook een pand uitgezocht op de Keizersgracht. Hoe lang stond het leeg, noem maar op. We hebben dat geprobeerd te kraken. Maar er stonden vrij veel spullen in, dus dat werd niks. Nou, dan kom je weer terug bij het kraakspreekuur met je groep. En die zegt, ja, wij weten misschien wel een pand voor jullie. Jan Luikenstraat nummer 3. Het is een vrij luxueus pand. Het is moeilijk om daar een bewonersgroep voor te vinden. Maar wat vinden jullie ervan? Nou, we dachten van, nou, dat kunnen we in ieder geval gaan kijken natuurlijk. Nou, en dan was er een vergadering samen met Vondelpark Concertgebouw, buurt, de kraakbeweging daar. Nou, dat waren allemaal heel sympathieke mensen. Het pand zag natuurlijk heel mooi uit en dan werd je dan verteld, de geschiedenis van de luik. Dat het van de notaris was geweest van de Vlis. Dat de tijd heeft leeggestaan omdat die notaris in die gerechtelijke procedure was. Toen gekraakt. Dat het toen ontruimd is of verkocht. Terwijl het gekraakt was aan Luuske. Dan een speculant die wel bekend was. Die met knoploop kwam. Dat pand ontruimd had. En dat het toen een herkraak was geweest die met veel geweld, emotie gepaard was gegaan. Maar goed, zo'n verhaal gaat langs je heen. Veel dingen zijn eigenlijk ook nog niet zo heel erg duidelijk. Wat is dat precies, een herkraak? Dat werd eigenlijk pas later pas duidelijk. Ja. Maar goed, het verhaal van de luik sprak ons wel aan. Want je ziet gewoon op dat moment, speculatie, leegstand was in Amsterdam gewoon een heel groot probleem. We hebben zelfs wel panden uitgezocht. Nou ja, dan zag je maandagochtend werd het pand verkocht voor 1 miljoen. En om 11 uur dezelfde ochtend 1,5 en 's middags 1,8. Als een pand maar leeg was, dan leverde dat veel op. En bij de Lucky Luik, denk ik, ja, achteraf, nou, het pand was gekraakt, dat heeft hij voor een prikkie kunnen kopen. Hij probeert de mensen eruit te slaan en hij kan het met leeg weer met grove winst verkopen. Dat was tot toen toch een bepaald misstand waar wij wel wat aan wilden doen. Ja.
Wat was jullie lijn als bewoners naar de gemeente toe? Wat dachten jullie?
Nou, als je het Polak, die was door de rechter, zeg maar, gedwongen om het pand te ontruimen. Hij wilde eigenlijk niet ontruimen. Zo heb ik het begrepen, want ja, dat betekent ontruimen, teruggeven aan die Luuske, aan die speculant. En het zou toch ook wel weer met geweld gepaard gaan, kan dat nooit verantwoorden, ook naar de Amsterdamse bevolking toe. Dus wij dachten, Porak wil niet ontruimen. En die zoekt een oplossing. Dus wie weet, uiteindelijk kunnen wij daar wel blijven en kunnen we dus met onze woongroep daar gaan wonen.
Tweede klap.
Oh.
Wat was jullie lijn naar de gemeente toe als bewoners?
Nou, de lijn was in eerste instantie maar afwachten tot die uitspraak zou komen. Dat was ongeveer juli. We zijn in eerste instantie gewoon begonnen met het huis weer opnieuw in te richten, spullen in te brengen, die woongroep te formeren. Dat was op zich een hele leuke periode. Dat is weer geschilderd, de tuin is omgespit, was ingezaaid. Het was een prachtig huis natuurlijk ook. En dan opeens, dus dan is die uitspraak. We zijn daarheen gereden naar Den Haag. Maar tijdens we er waren, was het al beslist van, nou, Polak moet toch ontruimen. Nou, en dan opeens slaat dat om. En je wordt dan fulltime opgeslokt. Je bent dan kraker, puur zang, zeg maar. Ja, en onze lijn, in principe, was dat de gemeente het moest aankopen, het pand. Dus dat het niet zo kon zijn dat het pand naar Luuske terug zou gaan. En dat er had-eenheden zouden komen. Er was een architect die had een arbeidsstudie gedaan en de had-eenheden waren zeer geschikt. En er konden jongeren komen. Nou, en die jongeren, als er toch jongeren komen, kunnen wij dat ook zijn. Dus dat was eigenlijk onze strategie, zeg maar. De gemeente moest aankopen en het moest de jongerenhuisvesting voor de huidige bewoners zijn. Ja.
Wat is er aan de hand?
Ik verander.
Derde klap. Gingen jullie onderhandelen met de gemeente?
Ja, die onderhandelingen zijn toen eigenlijk meteen al begonnen. En eigenlijk, nou, wat misschien wel interessant is, dat die dag van die ontruiming, diezelfde avond, werden alle kraakgroepen uit de hele stad gebeld. Er was meteen vergadering, actievergadering in de Luik zelf. Ja, en voor ons was dat natuurlijk op dat moment, ja, voor een deel werd ook gekeken, wat zijn dat eigenlijk voor mensen, die bewoners, zijn die wel heftig genoeg, kunnen die dat pand wel verdedigen? Noem maar op. En wij gingen dan onze aanpak uitleggen, waar iedereen eigenlijk wel mee eens was. Dat is goed, ja, aankoop door de gemeente en jongerenhuisvesting, de mensen blijven erin zitten. Nou, aan het einde van die vergadering ook dan, ja, dan wordt er nog wat nagepraat en dan werd er ook tegen ons gezegd van, ja, jullie zijn nu de generaals, zeg maar, van dit pand en van wat er allemaal gaat komen, de hele gebeurtenis. Nou, dus in feite ben je van, ja, echt heel onervaren word je dan gedoopt tot de generaal. Wij moesten wel om lachen, want het is, ja, zijn strategotermen, zeg maar. Dat doet denken aan een schaakspel. Maar in het begin was dat ook wel een beetje zo. Het initiatief lag op dat moment nog bij ons. We gingen praten met de gemeente, met name met Walter Etty. De Schaefer die had zich niet belacht met dit probleem, maar Walter Etty. Natuurlijk de pers, Radio Stad, alle kraakgroepen inlichten. Nou ja, dan begint het hele circus eigenlijk. Ja. En ik denk dat op dat moment dat iedereen er wel achter stond dat het met die gemeente onderhandeld moest worden. Het keerpunt dat we begonnen om een grip te verliezen op het hele was met de bom, zeg maar, van MAF bij het PvdA-kantoor. En dat hebben we dan misschien ook niet goed afgehandeld. Want er was een bom bij het PvdA-kantoor 's ochtends vroeg. 'S ochtends om 7:30 stonden de journalisten al bij ons op de stoep. Nou, koffie drinken, noem maar op. En die vragen, wat vinden jullie ervan? Wat vonden wij er eigenlijk van? We balen natuurlijk, want ja, er gaan alleen mensen gaan acties ondernemen. In naam van de Lucky Luik. En daar waren we totaal niet bij betrokken. Dus wij zeggen, nou, wij nemen daar eigenlijk afstand van. Kijk, als je ervaren bent, dan zeg je, nou ja, wat klassiek wat iedereen zegt. Nou, we kunnen ook heel goed begrijpen dat mensen zich kwaad maken over de houding van de gemeente ten opzichte van de Lucky Luik. Dat pand moet gewoon aangekocht, die bewoners moeten blijven. Speculatie is een misstand. Dat had je natuurlijk moeten zeggen, maar wij hebben ons eigenlijk min of meer gedistanceerd toen van die bom. En daarmee is eigenlijk, ja, één iemand uit ons pand is toen ook vertrokken. Zeg van, nou ja, dat, ja, daar staan wij, daar sta ik niet meer achter. Ik distancieer mij dan van jullie ook. Ja, en een deel van de stad was teleurgesteld in onze reactie. Ja.
En toen ging de stad zich intensiever met het gebeuren bemoeien.
Ja, precies. Nou, eigenlijk de stad, nou, dat is dan, zeg maar, degene die bij de herkraak.
Wat is dat?
Ja.
Wat voor rol kregen jullie toebedeeld?
Nou, op het moment dat toen bekend werd dat het Polak het pand moest gaan ontruimen, dan is er meteen alle kraakgroepen uit de hele stad zijn opgebeld. Vanavond vergadering in de Lucky Luik. Over wat ons te doen staat. Nou, voor ons was dat in zekere zin ook wel een spannend moment, want ja, de mensen uit de stad kwamen natuurlijk ook kijken van wat zijn het eigenlijk precies voor mensen die bewoners, zijn die wel in staat en capabel om het pand te verdedigen, zijn die wel heftig genoeg of juist te erg. We hebben dan uitgelegd dat eigenlijk de aanpak was aankoop door de gemeente en de bewoners blijven. Dat was de inzet van de onderhandeling. En eigenlijk was iedereen het daar wel mee eens. En men had ook wel het idee van, nou, laten we het maar eens aankijken, want die bewonersgroep ja, die weet voorlopig wel wat ze willen. En nou ja, na afloop van die vergadering wordt er nog zo nagepraat. Nou en dan, toen kwam, uit staatsie de buurt kwam Theo, die kwam naar ons af, om ons af. En dat was natuurlijk wel iemand waar je al van had gehoord en ook wel ontzag voor had en dergelijke. En die kwam naar ons en die zegt, ja, op dit moment, vanaf nu zijn jullie de generaals voor die het pand moeten verdedigen, de Luik. Nou, wij dachten altijd dat Theo de generaal was, maar nu waren wij dat dan opeens. Nou, en dus het initiatief lag op dat moment bij ons. En dat, ja, ik denk dat dat ook in principe zo zou moeten. Dat de bewoners dan waar het om gaat, in ieder geval voor het begin het voortouw nemen. Ook naar de buitenwereld toe.
Ja. En wat voor sfeer ontstond er rond het pand?
Nou, de sfeer die ontstond, ja...
Klopt.
Wat voor sfeer ontstond er rond het pand, Erik?
Nou, nadat dus die ontruimingsdreiging er was, vanwege die uitspraak, ja, dan begint natuurlijk het barricaderen van het pand. Om 9 uur komt er een ploeg, die werkt tot 5 uur door, heel stoïcijns. En er wordt gewoon systematisch werden alle ramen afgewerkt, gebarricadeerd. We deden zelf ook wel aan mee, ook om, ja, om in de hand te houden, zeg maar, om zelf mee te doen. En nou ja, we proberen eigenlijk met iedereen het verhaal duidelijk te maken. We hebben perscommunicaties gestuurd, Telegraaf, Volkskrant, iedereen, Radio Stad. Iedereen moest het verhaal van de Luik eigenlijk, ja, met die knokploeg en de herkraak, dat moest iedereen weten. Er kwam steeds meer publiciteit natuurlijk, ook kwam ook weer het nieuws. Dus daar rondom, soms waren er wel jonge lui die dan steen door de ruit gooiden, van vieze krakers, noem maar op. Ja, en dat kreeg je eigenlijk ook. Ik denk de gemeente heeft ook bewust van gedacht van, nou, als we dat pand willen ontruimen, dan moeten we de bewoners alle sympathie ontnemen die er is. Dus je merkte gewoon dat je steeds meer zwart gemaakt werd, asociale, krakersware voordringers. Nou, de hele publiciteitscampagne die werd daarop gezet. En eigenlijk op het laatst, ja, de Volkskrant, daar communiceerden we ook niet meer mee, want die schreef ook alleen maar 9 stukjes. Nou, daar hadden we de waarheid nog, waar nog wat in stond. Niet dat nou veel mensen die was, maar goed, er was dan nog onze spreekbuis. Die waren ook tegen ons op een gegeven moment. Dus je ziet eigenlijk hoe steeds meer je vernauwt. Vrienden, familie, die kan je het ook niet uitleggen. Ik denk, waar ben je mee bezig? En ja, je leefwereld wordt heel klein. Je leest het krantje dan, de kraakblad Bluff. De artikelen die je er zelf in hebt geschreven, die lees je weer. Dus je versterkt ook je eigen gedachtes. En nou, als voorbeeld vind ik bijvoorbeeld wel zelf achteraf voor qua, ja, zeg, toch wel een radicalisering of bewustzijnsvernauwing. Ik denk wel eens van, nou, als het in je werk zo is, dan zeggen mensen, ga op vakantie, dan heb je wel een heel andere kijk en komt weer fris terug. Maar dat was natuurlijk, je kon niet op vakantie, dat ging gewoon door. En als voorbeeld, bij Luik, op een gegeven moment was er ook een bom geplaatst, een grote koffer stond voor de deur en we waren toen met z'n 15 in het pand of zo. En mobielefoons door de straat, u dient het pand onmiddellijk te verlaten, er is een bommelding, iedereen moet zijn huis uit. Nou, iedereen zag je ook over de straat allemaal huis uitkomen. En wij zaten daar binnen en dachten van, nou, wat moeten we doen? Nou, we gaan er niet uit. Het pand is van ons, we gaan er niet uit. Dus zijn we ze allen op één kamer gaan zitten. En alle matrassen werden gehaald. De muren werden allemaal, de matrassen neergezet. Iedereen zat min of meer zo, met zijn oren dicht, zeg maar. En er was gewoon afgesproken van, nou, zo gauw als die bom afgaat. Degene die nog kan lopen, die rent naar beneden en die moet kijken of die deur nog wel goed dicht zit. En dat ze dus niet het pand in kunnen komen, dus het moest weer vergrendeld worden. Ja, achteraf denk je, ja, dat is absurd. Ik bedoel, als er een bom is en er zijn echt gewonden, ja, dan ga je ambulance bellen en zorgen dat mensen in het ziekenhuis komen. Maar daar werd helemaal niet over nagedacht. Nee, die deur moest dicht. De deur was eigenlijk heilig. De stempel moest ervoor. Nou ja, zo raak je dus eigenlijk gefocust op iets binnen een periode van eigenlijk maar 3 maanden is geweest. Ja.
Mocht het hele pand, mocht dat van jullie gebarricadeerd worden?
Dat is natuurlijk ook steeds een strijd van, ja, wij willen hier toch ook nog wel leven. Kan het nou wel? Maar ja, dat doe je eigenlijk ook niet zo heel veel aan. Bovendien, aan de andere kant, je zit ook met toch ook wel die mensen. Ja, er worden staalplaten worden gestolen, hout, noem maar op. Die nemen risico's. Waarvoor eigenlijk? Ja, voor een pand om dat te verdedigen. Dus je zit ook wel zo van, nou ja, je hebt ook wel een bewondering van hoe iedereen, de actiebereidheid was enorm, hoe iedereen risico's neemt. Ja, dingen doet, ja, waar je door je gevangenis kan komen. Ja, voor een pand of zo, niet voor eigen gewin, maar gewoon voor het doel. Dus ja, je ging er ook wel enigszins in mee. En ja, die koelkast op het dak, ja, ik heb ze er zelf niet neergezet, maar goed, je accepteert dat als zijnde ja, de stad die dat oplegt, of als de geaccepteerde strategie die bij de Grote Keizer immers ook gelukt is. En ja, zo is het eigenlijk gelopen. Ja.
Even stop.
Ja.
Tweede plan.
De microfoon is omhoog.
Echt het hele pand gebarricadeerd?
Nee, niet het hele pand is gebarricadeerd. Ik geloof, de eerste verdieping was al gebarricadeerd, maar het is er nog verstevigd. De tweede verdieping ook, wat eigenlijk onze woonkamer was, leefwereld. De derde verdieping en de vierde verdieping, dat was dan bij de spiralen. Er waren verder ook geen barricades. En naar de buren toe. Maar er zijn wel, wat een constructie waar allemaal beddenspiralen aan elkaar gelast waren. Ja, dat was natuurlijk ook niet zo heel stevig. En we hadden met die buren altijd de afspraak, ook goede contacten. En de afspraak van, nou, wij bemoeien ons niet met die ontruiming. Geef de politie geen toestemming om hier langs te komen. Uiteindelijk ja, zijn ze dus toch via die weg gekomen. Ze hebben gewoon de buurman opzij geduwd en ze zijn gewoon binnengestormd. En ja, ze hebben dus het dak opgeslagen.
Ja. En de strategie die rond die actie voor de Luik gehanteerd werd, hoe ging dat?
Het is natuurlijk ook, wij kwamen erin en eigenlijk hebben we helemaal niet zo lang gewoond. Het was ons in de schoot geworpen, zeg maar. Kijk, ik kan me voorstellen, mensen die daar al jaren in zo'n pand wonen, die hebben echt een enorme band en die willen per se blijven. Ja, en ik had toch zoiets van, ja, het gaat ook om de beweging, ik bedoel, het gaat om de doeleinden, tegenwoningnood, tegenwoningen tegen speculatie. Als we dan toch die ontruiming kunnen voorkomen door de gemeente te laten aankopen, ja, voor jongerenhuisvesting of wat dan ook. Ik kan me herinneren dat ik was bij Radio Stad. En Stan van Houken die vroeg mij van, ja, ga je nu eruit voor jongerenhuisvesting? Ga je nu, nee, dan als jongerenhuisvesting blijven we zelf zitten. Dan kwam, ja, en als het nou een bejaarde woongroep, de gemeente daarmee aankomt. Ja, ik was op dat moment stom en geslagen. Van, ja, bejaarde woongroep, dat leek me wel grappig, zo in de Lucky Luik. Zo, bedoel, aan mijn kant was dus wel die bereidheid om tot een compromis. Nee, maar ook omdat je al die gesprekken al met de gemeente had. Maar in de stad was dat was er eigenlijk niet. Eigenlijk ik denk toch dat mensen hebben aangestuurd op een confrontatie, om weer te laten zien hoe sterk zeg maar, de kraakbeweging was, wat voor een rotzooi er zou komen als er ontruimd was. Het was een symbool, het pand is van de stad. Zeg maar. En de bewoners op een gegeven moment was, ja, dat is bijzaak. Het gaat nu om het gevecht, om het pand. En een aantal mensen die zagen en wilden eigenlijk maar één ding. En dat is ook daarom echt vechten, denk ik. En dat bracht je wel in een moeilijk pakket. Ja.
Hoe ging uiteindelijk die ontruiming van het pand?
De ontruiming is eigenlijk nog onverwachts gekomen. Want we wisten wel dat er ontruimd zou worden, maar ja, de bewegingen van de ME over heel Nederland worden dan gevolgd. En waar staan de busjes? En men dacht dus dat het dinsdag zou worden. En we hadden ook al een bewonersgroep, die zou op dat moment met z'n 15 zouden daar zijn. Uiteindelijk is het maandag en we waren eigenlijk alleen nog met de mensen, de echte bewonersgroep, waren we daar nog met z'n zessen. En die ontruiming, ja, 's ochtends ook al hoorden we opeens stommel op het dak. Ik ben toen naar boven gelopen en dan hoorde je de kettingzagen al. Ze hadden de dakpannen eraf gegooid en ze begonnen met kettingzagen door het dak te zagen. Nou ja, dan heb je nog wel brandslangen waar je dan op richt om het zagen moeilijk te maken en dan kunnen dan geëlektrocuteerd worden en zo. Tenminste, allerlei theorieën waren er ook. Niet dat we dat nou wilden, maar goed, met brandslangen ben je bezig, maar dan beneden wordt al geroepen, nou kom maar, het heeft geen zin om in het pand te vechten, laten we maar naar beneden gaan. Nou, dat hebben we toen gedaan. En de speciale eenheid van de ME, of het waren mariniers, die hebben ons in een kamer gezet. We begonnen alle huisraad alweer bij elkaar te gooien. En buiten, dan hoor je dus het geluid al van klinkers en krakers. En dus in feite heeft ook de ME een enorm risico genomen als zij gewoon de deur hadden geopend op dat moment. Maar ja, die deur was heilig, want die moest dicht zijn. Maar als ze die hadden geopend, dan was gewoon iedereen die op straat was, die gewaarschuwd was via de kettingtelefoon. Wel, die belt één pand, die belt 10 anderen. Er waren zoveel mensen op straat. Als die binnen waren gekomen, nou, dan was het een slagveld geweest, die 20 ME'ers tegen iedereen. Goed, dat is niet gebeurd. Buiten hoorde je dan wel de barricades die gemaakt werden. Ja, wij zelf, ik zat toch meer apathisch, zit je er dan bij. Je wordt bij het huisvuil gezet, zeg maar. En je zit gewoon door de gebeurtenissen af te wachten. En we hebben nu een uur of 6 daar binnen gezeten, denk ik. Toen zijn we afgevoerd naar het bureau. Ja.
En hoe was dat?
Wacht
even, stop hier.
Ja, klopt.
Werden jullie op een gegeven moment afgevoerd?
Ja, we zijn op een gegeven moment. Het heeft een hele tijd geduurd voordat de straat, waar schoongeveegd was, in de ME-term. Er was een enorme puinhoop erbuiten. Maar wij zijn toen afgevoerd in een busje en zijn we naar. Bureau Marnixstraat gebracht en ik kwam in een collectieve cel, zeg maar. Wij waren dan als een van de eerste. Ja, en langzaam kwamen er steeds mensen bij en dan zag je, ja, echt mensen, sommige een man van 50, nee, maar die met zijn broodtrommel op de fiets op weg naar zijn werk. Die was van zijn fiets geslagen, die was gearresteerd. Ja, en dan krijg je natuurlijk wel gesprekken in die cel en men vraagt dan, ja, wie zijn jullie dan? Ja, wij zijn de bewoners van de Laak. En die zeiden, oh, zijn jullie dat? En dan werd er weer iemand binnengedragen met een hele bebloede gezicht. Sommigen hadden zelfs in hun broek gedaan van angst of van klappen die ze van stil hadden opgelopen. En zo. Ja, dan denk je, ja, dat mensen allemaal bereid zijn om dat toch te doen voor zo'n pand, die hele ruil. En wij zijn daar deels, ja, debet aan, zeg maar. Maar er was geen aanklacht tegen ons, dus. Ja, de anderen bleven en wij konden s'avonds om een uur of 11, 12 konden we weer naar huis. Nou ja, niet naar huis, want we hadden geen huis meer, maar wij stonden weer op straat. Ja.
Was je blij met die ruil?
Sommigen die hadden iets van, ja, zie je wel, er is toch nog wel een beweging en we kunnen nog genoeg mensen optrommelen en moet je kijken en de tram die in brand staat. Ik was daar niet echt blij mee. Aan de ene kant natuurlijk wel dat je zegt van, nou, we hebben niet alle het draagvlak, zeg maar, binnen de beweging verspeeld. Ik denk wel daarbuiten, maar binnen de beweging niet. Maar nee, ik was daar niet echt blij mee. Bovendien, de volgende dag kreeg je wel een ontruiming Paula Potter. Het was een hele een aaneenschakeling. Er kwamen steeds meer stillen door de. Het werd ook steeds gewelddadiger en steeds bedreigender ook om alleen maar te demonstreren, er te zijn. Of niet eens stenen te gooien, maar in stille kon hij al. Dus ik denk, ik was er zeker eigenlijk niet blij mee. Nee.
Nu kijk je achteraf op terug?
Nou, achteraf, dus sommige vrienden van mij uit het pand, die zeiden, nou, een leuke tijd geweest, was toch mooi en enorme spanningen, maar ook die band die er met mensen waren en vriendschap. Maar ik heb er geen voldoening over wat er gebeurd is. Ik heb zelf eigenlijk altijd geprobeerd om het verhaal uit te leggen en dat draagvlak, zeg maar, die sympathie bij de progressieve Amsterdam, dat te behouden. Eigenlijk wilde ik het toch aan Jan met de pet kunnen uitleggen, zeg maar. Maar ja, dat is niet gelukt, dus ik denk dat dit de zeg maar, draagvlak voor de kraagbeweging is weggevallen. De kraagbeweging zelf is door de luik opgesplitst. Tussen heavo's en softies. Tussen, ja, nou dat was eigenlijk de grote splitsing. De hardliners of de mensen die wat anders gingen doen. En ja, daarna heb ik het eigenlijk toch een beetje zien aflopen. En dat vind ik eigenlijk heel jammer, want de beweging op zich, ja, tegen leegstand, was in die tijd, ik denk, heel nuttig. En daarbij was het veel meer, het was ook ja, man-vrouw discussies, het was El Salvador demonstraties, nou, militarisme, onkruid. En er was zoveel, ja, er was ook heel veel goeds, zeg maar, op actiebereidheid gebied. En ik vind het jammer dat eigenlijk door de luik, ja, de beweging enigszins is ja, verarmd, denk ik. Ja. En dat vind ik jammer. Dus ik heb altijd het gevoel als ik over de luik terugdenk. Leuke periode. Dat was ook, ja, wat ik zei. Emoties en doorpraten. En er waren ook verliefdheden met onderling. Dat zijn leuke dingen. Maar ja, de ontruiming en hoe het gegaan is. Het geweld de zwartmakerij, ook zelf ook, dat je met vrienden en kennissen, dat mensen je niet meer begrijpen. Dat geeft mij toch een beetje wrange nasmaak. Ja.
Oké. Okay. Stop.
Hoe was het om in zo'n actieplan te wonen?
Ja, of je het wonen kan noemen, het was wel leven, zeg maar. Het was niet echt meer... meer wonen, je bent continu bezig met, ja, ook met kraakgroepen, weer alles uitleggen. En, ja, daarbij, zoals ik al zei, na die MAF-bom hebben we zelf eigenlijk een beetje de grip op het geheel verloren. De bewoners waren meer geen generaals meer, maar waren de pionnen in het geheel. Ja, en je zit er zelf en er worden acties voor je gedaan, uit naam van de Lucky Luik. Ja, en zelfs zit je continu, word je dan voor de keuze gesteld, nou wil ik hier aan meedoen of wil ik dat niet. En je bent ook continu bezig toch weer te schipperen met waar je eigenlijk zelf voor staat. Zo van, ja, als ik er zelf bij ben, als ze die actie gaan doen, misschien kan ik het dan nog enigszins in de hand houden of, ja. Dus, ja, in het Engels zeggen ze dan, ja, als je het niet, if you can't beat them, then join them. En dat continu was je daar toch mee bezig en ik kreeg dan mensen, ja, vrienden in het pand. Zeg, nou, dit is voor mij de grens. Ja, dit is mijn grens nog net niet. Ja, maar continu zat je daar tegenaan en achteraf denk je van, nou ja, je hebt toch dingen ook, ja, je wordt daarin meegesleept waar je eigenlijk, ja, zelf niet puur individueel achter staat. Ja. En dat is een strijd, ook met jezelf.